Het is vandaag, althans volgens het kerkelijk jaar, de derde advent. En ik wil u graag meenemen naar een heel bekend gedeelte uit Jesaja 9. Stel voor dat we dan nog even dat laatste vers erbij lezen uit Jesaja 8, vanaf vers 23. En dan verder lezen tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Jesaja 8 dus te beginnen vanaf vers 23 en dan lezen we door tot en met Jesaja 9 vers 6. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling, waar de vertalers erboven hebben gezet, heel terecht denk ik, de geboorte van de Messias. Voorzeker zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenen volken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover, broeders en zusters, dit voor ons alle welbekende Bijbelgedeelte uit het boek Jesaja. Jesaja, het wordt ook wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. En dat hoeft ons niet te verbazen als we zien hoeveel profetieën deze profeet heeft mogen optekenen met betrekking tot de komst van de Heer Jezus Christus. Zijn vleeswording, zijn afhankelijkheid aan de Vader, zijn onderwijs, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn verheerlijking en natuurlijk ook veel dat Jesaja heeft mogen optekenen met betrekking tot de tijd dat de Heer Jezus straks vanuit Jeruzalem over deze aarde zal regeren. Evangelist, Jesaja. Het is wel leuk dat soms onze veldwerkers, als ze met Joodse mensen in gesprek zijn, nog wel eens inderdaad de profeet Jesaja citeren. En dan bijvoorbeeld vanuit Jesaja 53. En dan heel vaak de reactie krijgen van ja, maar dat is uit jullie Nieuw Testament. En dan zeggen we altijd, pardon, het is niet ons jullie Nieuw Testament, het is niet ons Nieuwe Testament, het is jullie Nieuwe Testament. Ook dat Nieuwe Testament, en ik denk ook de apostel Lucas, die dat alles hebben opgetekend. Paulus zegt in Romeinen 3 dat hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar dan direct wordt ook melding gemaakt van het feit dat dat niet uit het Nieuwe Testament, maar uit hun eigen tenag komt. Jesaja 53. Een hoofdstuk dat eigenlijk heel veel Joodse mensen niet kennen en ook niet in de synagoge wordt gelezen. Het is een van de verborgen hoofdstukken, zo wordt het ook wel eens aangeduid. In het Oude Testament, waar veel Joodse mensen eigenlijk geen weet van hebben. En wat een geweldige, ja, zoals gezegd, profetieën die in dit boek eigenlijk worden beschreven. Enerzijds zie je, zoals eigenlijk ook bij de andere profeten, dat de Heere ja, torent hè, over zijn volk, hoe dat volk vaak ja, zich van de Heere heeft afgewend en dat ook door de profeet ook beschreven wordt. En tegelijkertijd ook telkens weer opnieuw dat uitzicht hè, op, ja, op die nieuwe dag, hè, dat ochtendgloren van dat nieuwe dag die straks zal aanbreken bij de wederkomst van Israëls Messias. En dat is eigenlijk ook waar we meteen ook in vers 23 al bij mee worden geconfronteerd. Waar staat, hè, vers 23 van hoofdstuk 8, voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Er was inderdaad donkerheid. Er was inderdaad benauwdheid. En zeker ook in de tijd waarin Jesaja leefde en ook deze profetieën heeft opgetekend, daar was er inderdaad ongelooflijk veel reden tot angst en bezorgdheid. Bedenk dat met name de legermachten van Assyrië dat land ja, bedreigden. En dat de legers, ja, inderdaad, hè, zoals we daar lezen in Zebulon en Naftali, dat noordelijk gedeelte van dat rijk, ja, daar bezit van hadden genomen. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 15 vers 29. En vandaar ook dat er ook geschreven wordt hè, over Galilea, waar de heidenvolken wonen in vers 23. En inderdaad, dat was de consequentie van de zonde van het volk. We lezen dat het volk eigenlijk niet de Heere had geraadpleegd, maar zelfs, zo kunnen we lezen in hoofdstuk 8, vers 19, dode geesten, of geesten van doden, hadden geraadpleegd. In plaats van de levende God, die ja, met zijn woord hen ter beschikking stond, met zijn raad, met zijn wijsheid, ja, hebben ze eigenlijk de Heere geminacht door ja, zich te richten en raad te vragen aan de geesten van doden. Zo lezen we dan ook in vers 23b, zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen. Heel opmerkelijk dat eigenlijk het volk, de Heere, had geminacht door zich inderdaad af te geven op die en bezig te houden met die geesten van doden en die afgoden te dienen. En dat de Heere vervolgens dan ook dat volk gaat minachten door hen over te geven aan die legers van Assur. Maar wel tot een bepaalde periode, want zo lezen wij, hij zal in later tijd zal hij hen eer bewijzen. En dat is eigenlijk, lieve vrienden, waar het over gaat in dat negende hoofdstuk. Want zo lezen wij in vers 1, hè, dat volk dat in duisternis wandelt, zowel geestelijk als ook ja, door de dreiging die daar was in die tijd. Dat volk dat in duisternis wandelt, ja, zegt de profeet, het zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Geweldige ja, belofte die de Heer hier aan zijn volk geeft. Overigens ook een belofte die ook wordt aangehaald in Matteüs 4, vers 14 tot en met 16. En dat is het moment waarop dan de Heer Jezus na de verzoeking in de woestijn dan terugkeert naar Galilea. Dat gebied waar het hier inderdaad ook over gaat. Hè? Dat gebied, dat noordelijk rijk, hè, wordt aangeduid als Zebulon, Naftali. En het Galilea waar de heidenvolken woonden. We kunnen dan lezen in Matthäus 4 dat inderdaad het gebied is waar de Heer Jezus dan na die verzoeking in de woestijn dan naar afreist. En juist ook in dat gebied, wat eigenlijk geminacht is geworden, dat gebied van die heidenvolken, dat juist die plek is waar de Heere dan gaat optreden, waar de Heere zijn discipelen uitzoekt en aanstelt en vervolgens ook die wonderen en al die tekenen daar juist ook in dat gebied verricht. De Heere die dan naar dat gebied afreist en dan staat erin in Matthäus 4, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd. En dan vinden we dat citaat hier van Jesaja 8 vers 23 en Jesaja 9 vers 1. Dat volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Je zou kunnen zeggen, op dat moment werd deze tekst vervuld. Althans, je zou kunnen zeggen, het is een voorvervulling, want we zullen straks met elkaar gaan zien dat uiteindelijk dit ook weer typisch zo'n profetie is met zo'n dubbele laag. Hij is enerzijds vervuld in de komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst, maar zal straks uiteindelijk vervuld worden bij zijn wederkomst. En dat blijkt ook eigenlijk ook wel als we ook verder lezen in Matthäus 4, namelijk dat aansluitend, als deze tekst dan wordt geciteerd van Jesaja 9 vers 1, dat we dan lezen dat van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat is natuurlijk ook eigenlijk de verwachting die voortdurend werd gewekt, ook onder andere vanuit Jesaja 9, dat er een koninkrijk zou komen, waar de Heer Jezus, de Messias van Israël, zou regeren. Een koninkrijk waar inderdaad die schaduw van die dood zou verdwenen zijn. En waar dat licht van zijn koningschap dan ook de aarde zou vervullen. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is wel eens jammer dat begrip koninkrijk der hemelen zo vaak verkeerd wordt uitgelegd. Men vertaalt dat dan vaak als een koninkrijk in de hemelen. Maar dat is niet wat het woord ons leert. Het is het koninkrijk van de hemelen. Met andere woorden, het is dat koninkrijk dat straks vanuit de hemelen op aarde zal worden gevestigd, lieve vriend. Dat is de verwachting, dat is de hoop die gewekt wordt door deze profetieën uit Jesaja, maar vervolgens ook eigenlijk de hoop die ook voortdurend ook leefde onder het volk, althans het gelovig deel van het volk, ten tijde van de dienst van de Heer Jezus op aarde. En natuurlijk ook later nog een periode ook in de handelingen, waar inderdaad ook de verwachting van dat koninkrijk en het aanbreken van dat koninkrijk nog altijd aanwezig was. En zo ook denken aan het gebed wat de Heer Jezus ook zijn discipelen leerde. Dat onze Vader, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Daar heb je het eigenlijk. Dat onze Vader, dat is primair een gebed, dat ligt eigenlijk in de context van dat te verwachten koninkrijk. Zoals Gods wil in de hemelen ten uitvoer wordt gebracht, zo zal ook straks die wil ten uitvoer worden gebracht op de aarde. En zo zien wij dan ook dat zijn eerste komst naar deze aarde inderdaad een vervulling was van al die oud-testamentische profetieën. Dat volk dat in duisternis wandelt, dat zou, en dat heeft ook inderdaad een groot licht gezien. Als we ook bedenken hoe de Heer Jezus ook met name ook in dat noordelijk rijk van Israël, daar zijn wonderen en tekenen heeft verricht, eigenlijk als geweldig bewijs. Je zou kunnen zeggen, het waren zijn geloofsbrieven die hem begeleiden, dat hij inderdaad degene was die ziekte zou kunnen laten verdwijnen uit dat land. Die inderdaad die duisternis zou kunnen laten verdwijnen en dat licht over dat volk zou kunnen laten schijnen. En die vrede waar we straks nog bij stil zullen staan, dat hij degene was als de Sar Shalom, die de vredevorst ook die vrede op aarde zou kunnen gebieden. Overigens niet alleen lezen we dat in Matteüs, maar ook natuurlijk in Johannes. Het is al even geciteerd dat de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. De wet was door Mozes. De genade en de waarheid zijn door de Heer Jezus Christus gekomen. En met die genade en de waarheid natuurlijk ook dat licht. De wet was slechts een schaduw der toekomstige goederen, zegt de Hebreeën schrijver. Maar de Heer Jezus Christus, hij is de vervulling van die wet. Hij is dat ware licht dat schijnt. Zoals we ook lezen in vers 4 en 5 van Johannes 1. Hè? Het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het woord schijnt in de duisternis. Alleen dan vervolgens lezen we, de duisternis heeft het niet begrepen. Dat is eigenlijk de tragedie die je meteen al in het eerste hoofdstuk van Johannes leest. Hij is gekomen als dat vlees geworden woord. In dat woord was het leven. En het leven was tegelijkertijd ook het licht dat de mensen bescheen. Maar tragisch genoeg heeft de duisternis dat licht niet begrepen. En zo lezen we dan ook in vers 11 die bekende woorden. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Eigenlijk zo ongelooflijk triest dat een groot deel van de christenheid dat heeft geïnterpreteerd als zijnde dat het Joodse volk dan ook maar hun tijd heeft gehad. Hun kansen hebben gehad en daarmee eigenlijk er geen toekomst meer is voor dat Joodse volk. Want tenslotte, hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Punt. Maar er staat natuurlijk geen punt. Het Grieks en het Hebreeuws kent dat overigens ook helemaal niet. Want dan gaat het verder. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is eigenlijk zo bijzonder dat we zien dat inderdaad Israël als volk wel de Heer Jezus heeft afgewezen. Maar dat er altijd een gelovig overblijfsel is geweest, tot op de dag van vandaag. Ik heb gisteren nog gesproken met iemand van dat gelovig overblijfsel, als je het zo zou kunnen noemen. Een Joodse man die vanuit die ultra-orthodoxe Joodse Jodendom de Messias, de Heer Jezus Christus, mocht leren kennen. En dat licht heeft mogen toelaten in zijn hart, in zijn leven, en dat zijn leven totaal heeft veranderd. Er overigens niet gemakkelijker op heeft gemaakt. Want zijn familie wil niets met hem van doen hebben. En zijn vroegere studiegenoten op de yeshiva, ze willen niets meer met hem te doen hebben. Maar hij zegt, weet je, Ton, gisteravond nog, ik heb de Here. Mensen hebben mij dan verlaten, maar de Here is getrouw. En wat een geweldige bemoediging. En misschien kent u, of misschien ken jij dat ook wel in je eigen leven. Als mensen misschien soms de draak met je steken omdat je christen bent. En misschien dat ze, je familie misschien ook wel, of een deel van je familie eigenlijk daar schamper over doet van dat je christen bent. En wat een geweldige troost is het dan te mogen weten dat de Heer Jezus bij je is. In alle omstandigheden van je leven. Dat hij erbij is. Wat een geweldige troost. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En dat is misschien nog wel eens goed om ook elkaar nog eens in herinnering te brengen. Dat niet alleen de Heere altijd een gelovig overblijfsel zich heeft behouden. En naar de verkiezing zijn er genade, zegt Paulus. Maar dat er inderdaad wel een verharding ook over dat volk is gekomen. Het volk dat inderdaad de Messias, zijn Messias, dat licht heeft afgewezen. Maar dat niet wil zeggen dat dat definitief is. Integendeel, in Romeinen 11, vers 25 en 26, daar zegt Paulus: want ik wil niet, broeders, dat u geen weet heeft van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Dat is wel grappig, hè, dat hij erbij zet, of heel eigenlijk betekenisvol dat de apostel dat erbij zegt, hè, dat u niet wijs bent in uw eigen ogen, want dat is zo kenmerkend voor de mens. Zijn eigen conclusies te trekken. Nee, laten we ervoor oppassen niet wijs te zijn in ons eigen ogen, maar steeds afgestemd te zijn op dat woord van God. Want, zegt Paulus, er is namelijk een deelverharding over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Ziet u? Er zijn wel eens christenen die zeggen: ach, waar houden jullie je toch mee bezig met die Bijbelverspreiding onder het Joodse volk? Dat is toch helemaal niet nodig, want God heeft toch dat volk verhard? Nee, dat staat er nou juist niet. Dat volk is deels verhard en wij weten niet welk deel dat is. De Heere weet dat wel. En wat geweldig dat we ook vandaag aan de dag ook mogen zien dat daar waar dat woord ook uitgaat, inderdaad ook steeds weer Joodse mensen tot geloof mogen komen in hun Messias, de Heer Jezus Christus. En ik denk dat we in een tijd leven waar het eigenlijk nooit zo grote aantal Joodse mensen tot geloof zijn gekomen. U weet misschien wel dat we een website hebben, jewishtestimonies.com, waar Joodse gelovigen hun getuigenis geven. En vertellen hoe zij de Messias hebben mogen leren kennen. En het bijzondere is dat we zien dat die website enorm belangstelling geniet van steeds meer Joodse mensen die getuigenissen gaan zien en vervolgens dan ook een aanvraag gaan doen voor een oud of een nieuw testament. Omdat zij zelf willen onderzoeken of inderdaad Jezus de Messias is. De Heer is aan het werk onder zijn volk. En wat geweldig dat de Heer ons daar ook bij wil betrekken. Misschien niet iedereen door uit te gaan, maar wel dat we ook mogen bidden voor het volk Israël. Dat zij door het lezen van het woord ook dat kennis mogen komen van hem die in de eerste plaats is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. En dat is eigenlijk wat apostel Paulus ook zegt. Hè? Een deel verharding over Israël gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. En hoe zal dat dan gebeuren? Wel, zegt de profeet, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En u ziet wel, dat is de toekomst. Als inderdaad straks de Messias uit Sion zal komen, en dan inderdaad die goddeloosheden van Jacob zal afwenden, hoe hij dan ook vervolgens dan ook die verzoening voor zijn volk tot stand zal brengen. Wel, en dat is eigenlijk wat we hier lezen in Jesaja 9. Dat is, zo te zeggen, de context. De Heere die belofte heeft gegeven en de Heere die ook die belofte zal waarmaken. Vers 3 en 4, want staat er het juk van hun last, de stok van hun schouders en de knuppel van hun slavendrijven, hebt u verbroken als eens op Midians dag. Elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Een voedsel voor het vuur. Als we denken aan die stampende laarzen, dan gaan onze gedachten al snel terug naar de Tweede Wereldoorlog. Waar inderdaad die laarzen stampend door de straten marcheerden. En eigenlijk een Joodse man of een Joodse vrouw of een Joods kind, dat ik nergens veilig was. De angst, en sommige Joodse mensen hoor je nog wel dat als het ware dat geluid van die stampende laarzen nog altijd in hun gehoor eigenlijk nog aanwezig is. Maar straks zal dat ten einde zijn. En de Heere zal een geweldige overwinning geven zoals hij deed op Midians dag. En ongetwijfeld kent u die geschiedenis uit Richteren 7. Die overwinning die Gideon daar gaf. Nou ja, ik zeg wel, de overwinning die Gideon teweeg bracht, het was natuurlijk de Heere. Want dat grote leger wat Gideon in gedachten had, werd gereduceerd tot een groepje van maar 300 man. Naar de mens gesproken onmogelijk om daarmee een overwinning te halen. Maar dan lezen wij dat de Heere daar ook een doel mee had. Want zo lezen we dan in Richteren 7, anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn hand heeft mij verlost. Dat is nou juist niet de bedoeling. En zo zien we ook dat uiteindelijk ook straks, ook meer en meer ook in de eindtijd, proces ook waar wij gaan, langzamerhand zich ook ons in gaan bevinden, dat het volk steeds meer in benauwdheid komt. Maar uiteindelijk steeds meer ook gaat zien dat zij zichzelf niet zullen kunnen verlossen, maar dat er één is die verlossing tot stand kan brengen. En dat is niemand anders dan de Heere zelf. En daarom vind ik het ook zo mooi, dat woordje want, in vers 3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouder en de knuppel van hun slavendrijver, hebt u, zegt Jesaja tot de Heere, hebt u verbroken als eens op Midians dag. Het is de Heere zelf die verlossing tot stand zal brengen. En geweldig dat we dat natuurlijk ook in ons persoonlijk leven ook mogen weten. Dat we ons soms geconfronteerd zien met dingen die ons eigen krachtenveld te boven gaat. Maar dat we dan mogen weten dat we het eenvoudig bij de Heere mogen neerleggen. Dat wat bij de mens onmogelijk is, mogelijk is bij God. Dat Hij het is die alle macht beschikt in hemel en op aarde. Want, en dan vervolgens in vers 5, daar vinden we dat woordje eigenlijk weer opnieuw. Hè? Want een kind is ons geboren. Die stambonden laars met gedreun, die soldatenmantel gewenteld in bloed, hij zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren. Als je dat zo leest, dan denk je, ja, maar wacht nou even, hoe kan dat een kind zo'n overwinning zou kunnen geven? Een kind is zo kwetsbaar. Wat kan een kind, wat kan een kind doen tegen zo'n geweldig groot leger? Dat is toch eigenlijk een beetje onwaarschijnlijk. En toch is het opmerkelijk dat we niet alleen hier in Jesaja 9, maar ook in Jesaja 7 ook telkens weer worden geconfronteerd met een kind. U weet het misschien wel in Jesaja 7, die koning Agas, die doodsbang was voor Rezin, de koning van Syrië, en Pekach, de koning van Israël, die met hun legers naar hem op weg waren. Dat is een complete burgeroorlog. Hè. Moet je voorstellen dat een tienstammenrijk, hè, dan vervolgens ook nog een keer de hulp inroept van de koning van Syrië. En zo op weg is dan naar die koning van Juda. Agas. En dan is het zo mooi, hè, dat de Heere dan zegt, in Jesaja 7 vers 4 zegt dan tegen hem, hè, tegen Agas, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd en laat uw hart niet week worden. Voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toren van Rezin en Syrië en van de zoon van Ramalia. Het is opmerkelijk dat hier niet eens de naam wordt genoemd van Peka. Eigenlijk laat de Heer hier zien, weet je, waar heb je er nou over, Agas? Ja, maar heren, maar er staat zo'n geweldig groot leger daar voor onze deur. En dan zegt de Heer, ja, dat is vanuit jouw perspectief gezien, Agas. Goddeloze koning overigens. Dat is vanuit jouw perspectief gezien. Maar vanuit mijn perspectief gezien zijn dat maar twee rokende stukken brandhout. Waar ben je bang voor? En dan zegt de Heere tot Agas, beheers nou jezelf. Blijf nou rustig. Wees niet bevreesd, laat je hart niet week worden. En het zou zomaar kunnen zeggen dat over het hoofd van Agas de Heere dat vanmorgen ook tegen u, ook tegen jou zegt. Waar ben je zo bang voor? Wat houdt je bezig? Wat is in jouw perspectief iets wat uitermate bedreigend is, waarmee het misschien wel in jouw leven uit de hand kan lopen? Het kan jou wel uit de hand lopen, maar het loopt God niet uit de hand. Beheers jezelf. Wees rustig. Wees niet bevreesd. Laat je hart niet week worden. Want de Heer is erbij. En dan is het eigenlijk zo mooi dat de Heer dan zegt in vers 14. Hij vraagt aan Agas wat voor teken hij dan zou willen hebben. En Agas, ach, hij zegt dat hij geen teken nodig heeft. Ja, maar dan geeft de Heer toch wel degelijk een teken. En dan zegt de Heer, zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Dat was het teken dat Agas ontving. De maagd zou zwanger worden. Dat is toch niet mogelijk? Ja, maar dat is nou juist het teken wat de Heere geeft. Je zou kunnen zeggen eigenlijk ook het teken wat de Heere gaf, ook al in Genesis 3, vers 15. Waar de Heere zegt tegen de slang dat het zaad van de vrouw zijn kop zou vermorselen. Maar de vrouw heeft toch geen zaad? Nee, de man is de drager van het zaad. Dat was feitelijk ook de vraag van Maria toen zij, ja, te horen kreeg dat uit haar dat kind Jezus geboren zou worden. En dan Maria zegt, maar hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Even tussendoor, Maria wist dat zij geen gemeenschap had gehad met een man. Vandaag aan de dag is dat eigenlijk heel gebruikelijk, hè? Als je als jongen en meisje elkaar leert kennen, dat je dan vervolgens eigenlijk ook al maar snel ook dat bed gaat delen. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert, lieve vrienden. Het is wel wat de tijd om ons heen, de tijdgeest eigenlijk is, hè, wat ons leert vandaag. Maar het is niet wat de Bijbel ons leert. Maria was zich zeer bewust dat hoewel zij eigenlijk al een hele tijd ook omgang had, hè, zelfs ondertrouwd was met Jozef, dat zij geen gemeenschap had gehad met Jozef. En daarom ook zo verwonderd was, maar hoe moet dat dan gebeuren? En dan zegt de Heere, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En dat was het antwoord, de vervulling van Genesis 3 vers 15. De vervulling van Jesaja 7, de maagd die zwanger zal worden. En een zoon zal geboren worden en zijn naam zal zijn Immanuel, God met ons. En dat is het geheim, lieve vrienden, van de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Dat zoals Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van genade, vol van waarheid. En dat is feitelijk hier weer opnieuw waar we mee worden geconfronteerd, met een kind. Een kind. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Weet je wat mij zo opviel? Dat daar staat, want een kind is ons geboren. En een zoon is ons geboren. Of gegeven. En u begrijpt wel dat natuurlijk Jesaja hier spreekt als Jood. Want zoals we het net hebben gezien, de Heer Jezus die in de eerste plaats kwam tot het zijne. Hij is ons geboren, hij is ons gegeven, zegt Jesaja. En natuurlijk, hij is het Joodse volk gelijk geworden. Hij was één van hen. En dan begrijpen we eigenlijk ook die tekst uit Zacharia 12. Hè? Waar de Heer dan zegt straks, hè, bij zijn wederkomst van de Messias, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht van een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een enig geborene. Ziet u dat? Straks als de Messias zal wederkeren, dan zullen ze niet alleen zien degene die zij hebben doorboord, doorstoken. Maar tegelijkertijd zullen zij ook hem herkennen als degene die uit hen is voortgekomen. Als een enig kind, en dat woordje enig wat hier staat, het Hebreeuwse woord yachid, wil je eigenlijk zeggen inderdaad een uniek kind. Natuurlijk zijn er heel veel kinderen geboren. Maar er is één die op een unieke wijze is geboren, de maagd die zwanger werd. Dat is uniek. En het is dat kind waar, dat als inderdaad een, als een enig kind men dan ook een rouwklacht over zal aanheffen. En als een bitter weeklagen over een, als over een eerstgeborene. En dat is feitelijk zo bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus, hij is uniek. Hij is inderdaad dat enige kind, dat unieke kind dat aan Israël geboren is. En tegelijkertijd is hij ook de eerstgeborene. En als we dat even, ja, even meenemen in het begrijpen, in het verstaan van vers 5, dan begrijpen we inderdaad, hè, een kind is ons geboren. En dan gaat het over zijn vleeswording. En zoals Hebreeën 2 zegt, hij moest aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Hij moest mens worden. Een kind is ons geboren. En juist omdat hij ook als kind werd geboren, kan hij ook met ons meevoelen. Hij is volkomen mens geweest, zoals u en ik. Met alles, met uitgenomen de zonde, maar verder met ziekte, met pijn, met verdriet, eenzaamheid, noem maar op. U kunt dat alles delen met hem. Want hij is als kind geboren, hij is mens geworden. Hij heeft onder ons geleefd. Onder ons getabernakeld, zegt Johannes. Hij is als kind geboren, maar zo staat er tegelijkertijd ook, een zoon is ons gegeven. En dat begrip zoon heeft te maken met zijn godheid. Dat is ook lezen in Romeinen 1, dat hij bewezen heeft, door zijn opstanding uit de doden, de zoon van God te zijn. Hij is God in het vlees geopenbaard en hij heeft dat bewezen bij zijn opstanding. En tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat het woord zoon, een zoon is ons gegeven, dat het eigenlijk ook te maken heeft met het erfgenaamschap. De zoon was de erfgenaam. En zo zien wij ook dat het Matthäus-evangelie, de eerste woorden van het Nieuwe Testament, ook beginnen met het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David en de zoon van Abraham. Ik heb dat hier wel eens vaker met u behandeld. Dat wil zeggen dat hij de erfgenaam is van David. En dat hij de erfgenaam is van Abraham. Alle beloften die God aan Abraham gegeven heeft. Alle beloften die God aan David gegeven heeft. Ja, ze worden allemaal vervuld in de erfgenaam. De zoon is ons gegeven. En wat geweldig dat er dan vervolgens ook staat hoe dat dan ook verder zal uitwerken. En de heerschappij rust op zijn schouder. Enkelvoud. Is die opgevallen? Ja, dat is mooi. Hè? Als je kijkt in Lucas 15, daar gaat over die gelijkenis, weet je wel, van het ene schaap, hè, dat dan verdwaalt. Dat die herder dan die 99 achter zich laat en dat ene schaap gaat zoeken. En als hij het vindt, want hij zoekt totdat hij het gevonden heeft. De Heer geeft niet op. Dan legt hij dat ene schaap op zijn schouders. Eigenlijk heel teder, hè, hoe die herder dat doet. Hij legt dat schaap, dat vermoedelijk verwond is, dat ziek is, af onderkoeld is of hoe dan ook. Ik weet dat allemaal niet. Maar in ieder geval, Hij legt dat op zijn schouders. Zoals hij ook uw leven torst op zijn schouders. En jouw leven. Hij legt dat alles op zijn schouders. Maar als het gaat over de heerschappij, dan staat er enkelvoud. De heerschappij rust op zijn schouder. Ik vind dat zo mooi. Want als het gaat natuurlijk om zijn tederheid, zijn liefde, zijn genade, dan zijn die twee schouders beschikbaar. Maar als het gaat om zijn kracht, als het gaat om zijn almacht, dan is één schouder genoeg om de hele heerschappij over deze aarde te dragen. De heerschappij rust op zijn schouder. En het spreekt van zijn almacht. De schouder spreekt van kracht en van almacht. Wel, en dan komen die namen. Nou ja, eigenlijk, men noemt niet zijn namen, maar men noemt zijn naam. Ziet u dat? Het is enkelvoud. Eigenlijk, die vijf namen zou je kunnen zeggen zijn eigenlijk één. Ze zijn eigenlijk een vijfvoudige naam. En dat begint dan met wonderlijk. Men noemt zijn naam wonderlijk. Als je dat opzoekt in je concordantie, dan zul je zien dat je uitkomt bij Richteren 13, weet je wel? Bij Manoach, de vader van Simson. Die dan aan de engel van de Heere dan vraagt, wat is uw naam? En als je dat leest in Richteren 13, dan zie je dat die engel des Heeren die daar in de eerste plaats verschijnt en de vrouw van Manoach, dat het niemand is dan de Heere zelf. Maar Manoach had dat nog niet door. Hij dacht dat een engel was. Maar nee, het was de engel des Heeren. En eigenlijk, dat antwoord is voldoende. Als hij vraagt naar die naam van die engel, dan is het antwoord, waarom vraagt u naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. En dat is, laten we zeggen, broeders en zusters, want natuurlijk als we het hebben over namen, dan gaat het natuurlijk altijd over het wezen van God. Hè? Het wezen van God dat zich openbaart in wie hij is. Wonderlijk. Misschien ervaart u dat wel in uw leven, dat u zegt, ja, weet je, het is zo wonderlijk zoals God in mijn leven eigenlijk handelt. Zo totaal anders zoals ik me dat had voorgesteld. Maar hij is wonderlijk. En laat God God zijn in je leven. Laat God inderdaad zijn die God die inderdaad wonderlijk handelt, maar in onze ogen dan misschien wonderlijk handelt, maar uiteindelijk wel in jou en in mijn leven tot zijn doel komt. Jesaja zegt, de Heere zegt, hè, door Jesaja 55, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, hè, zegt de Heere, want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo is, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Wonderlijk. En dat houdt natuurlijk meteen verband met de volgende naam, raadsman. Want inderdaad, broeders en zusters, hij is zelf, doordat hij wonderlijk is, doordat zijn raad zo ver verheven is boven onze gedachten en zijn wegen zoveel hoger zijn dan onze wegen, hij is ook degene die dan ook raadsman is. Hij geeft ons raad niet vanuit een aards perspectief. Maar hij geeft ons raad vanuit een hemels perspectief, vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Wij kunnen alleen maar leven en denken in het hier en nu. En soms kunnen we teruggrijpen op het verleden, maar de toekomst kunnen wij niet overzien. De Heere wel. En daarom is het zo mooi ook in Spreuken 8, hè, dat de Heere wordt beschreven als de wijsheid. Hij is de verpersoonlijking van de wijsheid. De Heere zegt, bij mij is raad en wijsheid en ik ben inzicht. De Spreuken 8 vers 14, hij is zelf dat inzicht. Hij is die wijsheid. Hij is die raadsman. En dan inderdaad tegelijkertijd is hij ook die sterke God. De El Gibor. Hij is de sterke God, lieve vrienden. Als je je misschien zwak voelt, wat is het dan geweldig dat de Heer je terzijde staat. Als degene die wonderlijk is, als degene die jou raad geeft, maar tegelijkertijd ook als degene die ook sterk is. Die ook bij machten is te doen wat hem behaagt. Bij machten is om dat plan wat hij heeft met jouw leven. Een plan dat hij al heeft voorgenomen nog voor de grondlegging der wereld. Dat hij bij machten is. Om dat plan ook tot een goed einde te brengen. Dat plan ook te voleindigen. De sterke God. Dan vooral ook denken, en ik denk dat dat ook een beetje de context is, dat Israël in die tijd eigenlijk bezig was met al die afgoden. Die eigenlijk geen goden zijn, die zwak zijn. Psalm 135, de afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen en zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. En er is zelfs geen adem in hun mond, moet je voorstellen. Maar die El Gibor, die sterke God, hij heeft niet alleen adem, hij geeft de adem. Geweldig als we dat even mogen beseffen, hè, dat de Heere Adam, hè, die levensadem in zijn neus blies. De adem die wij hebben, de adem, weet je wel? Het is ons van God gegeven. En hij is die sterke God. Hij is die God die ons leven onderhoudt. Ons fysieke leven. Maar natuurlijk ook heel in het bijzonder. Hij wil ook die ruach zijn. Die geest die door ons heen stroomt. Hij is die sterke God. En dan vervolgens dan lezen wij, hij is ook de eeuwige vader. En hier dat begrip vader heeft vooral de betekenis van de oorsprong. De vader, hij is de eeuwige vader. In hem vindt alles zijn oorsprong. Hij zelf heeft geen oorsprong, want hij was van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar hij is de eeuwige vader. Uit hem vindt alles en in hem vindt alles zijn oorsprong en bestemming. Andere vertaling, zoals de Statenvertaling dat weergeeft, is hij is de vader der eeuwigheid. En dat geeft eigenlijk ons ook weer een prachtig perspectief dat de Heere de Vader is der eeuwigheid. Hij regeert over de tijden. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 1, vers 17... de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare God, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. De koning der eeuwen. Hij is de Vader der eeuwigheid. We mogen ons leven ook wat dat betreft volkomen aan hem toevertrouwen. Want onze tijden zijn in zijn hand. En dan vervolgens de vredevorst. Hij is de vredevorst. Let u wel, het begrip vredevorst, Sar Shalom, heeft eigenlijk alles ermee te maken dat vrede altijd samenhangt met heerschappij. Vrede is niet meer zomaar een gevoel of een bepaalde emotie. Vrede is een persoon. Hij is onze vrede, zegt Paulus. En hij is de vredevorst. Ja, hoe is hij de vredevorst? Door inderdaad die heerschappij op zijn schouder te nemen. Want kijk maar, als hij dat doet. Vers 6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Ziet u hier weer die heerschappij in verband gebracht met de vrede. Zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Vandaag aan de dag is vrede eigenlijk een concessies doen aan die ander, weet je wel. Maar dat is niet de vrede zoals God die bedoelt. Die vrede is niet de vrede van een tijdelijke afwezigheid van oorlog en geweld. De vrede die hij teweeg brengt, is een vrede die het gevolg is van zijn gerechtigheid, niet van een menselijke gerechtigheid. Van zijn gerechtigheid dat straks op aarde gevestigd zal worden en waar mensen zich aan zullen moeten onderwerpen. Het is nu nog een mogen, het is nu nog eventueel nog een mogelijkheid, hè, dat je daaraan onttrekt. En dat zien we in de wereld om ons heen. Maar straks zal dat voorbij zijn. Er zal inderdaad iedere tong moeten belijden dat Jezus is Heer, zegt Paulus in Filippenzen 2, die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Heerschappij en vrede. En dan vind ik het zo mooi, en dan staat er, hè, van nu aan tot in eeuwigheid, in de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Naijver. In de eerste plaats ijver. Het is niet de ijver van de mens. Of dacht hij dat het meneer Trump zou gelukken? Alles wat hij beloofd heeft. Of gezegd heeft zullen doen. Kijk eens naar de politici in onze tijd. Zeker ook in de tijd van verkiezingen. Ze beloven je ja, van alles en nog wat. Maar de Heere is degene die belooft en het ook zal kunnen doen. En hij doet dat met ijver. Het is de ijver van de Heere. Het is de passie van de Heere die dat alles zal volbrengen. En weet u, er staat vervolgens ook naijver. En die twee woorden zijn eigenlijk nauw aan elkaar verwant. Ijver, naijver. En dat naijver heeft te maken met jaloersheid. En inderdaad, als je jaloers bent, dan kan dat inderdaad ook een bepaalde ijver teweeg brengen. Nou, als God jaloers is, dan wil het eigenlijk ook zeggen dat zijn jaloezie eigenlijk wordt voortgebracht uit het feit dat die wereld die hem toebehoort. Hè? Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij had er recht op. En God is jaloers op zijn volk. Als dat volk andere goden naloopt. En mag ik het eens zo zeggen vanmorgen? God is ook jaloers. Als er andere prioriteiten in jou, in uw en in mijn leven zijn. Hij is jaloers. Hij verlangt ernaar om gemeenschap met zijn kinderen te hebben. Ik heb daar vanmorgen nog eens bij stilgestaan en eigenlijk de Heere daar nog weer eens opnieuw op mijn knieën voor gedankt. Heere, hoe wonderlijk dat u ernaar verlangt. Naar gemeenschap met iemand zoals ik. Dat u gemeenschap wil hebben. Wat Paulus zegt in 1 Korinthe, dat wij geroepen zijn, hè, tot gemeenschap met zijn zoon. En dat de Heere jaloers is. Als we hem eigenlijk niet geven waar hij recht op heeft. Als we eigenlijk niet ons hart volkomen voor hem openstellen. Zodat hij inderdaad in ons leven kan werken. Gemeenschap met ons kan hebben. En weet je, dat is eigenlijk alles wat de Heere straks aan zijn volk zal leren. Maar dat hij ook nu al wil leren aan ons. Die vrede. Die eigenlijk ten volle tot uitdrukking komt als we zo ons hart voor hem openstellen. Zoals Paulus zegt, he, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken bekend worden bij God. En de vrede van God, he, die alle verstand of alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Het is die vrede die de Heere ons wil geven. Maar wel een vrede die verband houdt met een volkomen onderwerping aan hem. En vervolgens aan een, ja, ook gemeenschap zoeken met hem. De gemeenschap waar hij naar verlangt. En waar hij ook het volle recht op heeft. Zullen we daarvoor ook de Heere met elkaar gaan danken. Ja, liefdevolle Vader in de hemel, wij willen u zo hartelijk danken dat we ook deze morgen zo dit woord mochten onderzoeken. We willen u zo hartelijk danken, Heere, dat al datgene wat u vanmorgen, Heere, vanuit uw woord ons bekend maakte, dat het inderdaad in de eerste plaats van toepassing is op uw volk Israël. Maar tegelijkertijd wil u ook hartelijk danken, Heere, dat ook zoveel geweldige geestelijke lessen hebben mogen ontdekken voor ons eigen persoonlijk leven. Dat ook voor ons dat kind is geboren. Dat ook voor ons uiteindelijk ook die zoon is gegeven. En dat we ook mogen weten dat de heerschappij rust op zijn schouder. Dat we hem mogen noemen Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader en vredevorst. We willen nu zo bidden, Heere, dat ook die vrede ook onze harten zal mogen vervullen. Dat die heerschappij, Heere, die u wilt in ons leven, dat we ons daar ook volkomen aan zullen toevertrouwen. En van daaruit, vanuit die heerschappij, ook die vrede zullen mogen ervaren. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Ongeacht de omstandigheden. Ongeacht datgene, Heere, wat ons hart soms in beroering kan brengen, zoals we dat ook lazen bij Agas. Die zo benauwd was. En zo ontsteld was door datgene wat er om hem heen gebeurde. Dat u het eigenlijk weer terugbracht in het juiste perspectief. Dank u, Vader, dat we onszelf zo bij u mogen aanbevelen. En ieder van ons, zoals we hier vanmorgen aanwezig zijn, ook voor de week die voor ons ligt. U weet, Heere, wat wij van nodig hebben. En dank u wel dat u daarmee tot uw goddelijk en heerlijk doel komt. Wees ook zo in het bijzonder ook met uw volk Israël. Zegen hen, Heere. En mag het toch zijn dat ook velen tot kennis mogen komen van hun Messias, de Heer Jezus Christus. Het kind dat in de eerste plaats hun geboren is en de zoon die in de eerste plaats hun gegeven is. Opdat ook nog velen die vrede mogen kennen. En de vredevorst boven alles, de Sar Shalom, die u hen en ook ons geschonken heeft in uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Geloofd en geprezen zij uw wonderbare en heilige naam. Amen.